amandelboom, o lentebruid, hoe spierwit barst die blomme uit, die takken weeg nou vlok op vlok, met haal wat sterren toekapok. Nog al die andere bomen wacht op stil invloeiing van die kracht, wat in die grond zijn donker hart beur naar die takken kaal en zwart. En in die dooi omgeving kleur, jij rein en wit, jouw blomme geur hangt zoet oor dor vermufte bas, uit theeën toe daar winter was. Jij is de eerste in lente tijd, wat wit uitstort jouw vruchtbaarheid, en laatste van die bomen zee, wat dan jouw harde vruchtje gee. En toch breng jij de eerste teug van diepste schoonheid van die jeugd, en spreek daar uit jouw blommenpracht, de heerlijkheid van scheppingskracht. Amandelboom, o levensbruid, hoe heimelijk barst die blommen uit, die eerste milde schoonheidsbrood, die levenskracht uit winterdood.
Christian Maurits van den Heever is op 27 Januarie 1902 in die konsentrasiekamp by Norwalspont gebore. Dit was kort voor die einde van die Anglo-Boereoorlog. Hy het in die Vrystaat skool gegaan en later in Bloemfontein studeer. Na 'n kort loopbaan as onderwyser en joernalis is hy na Utrecht vir verdere studie. In 1933 is hy aangestel as hoogleraar in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van die Witwatersrand. Hy het die pos beklee tot met sy dood in 1957. Van den Heever het vroeg in sy lewe begin skryf. Hier vertel hy in 'n SIK-onderhoud van 1950 meer oor daardie beginjare.
Nou ja, professor, om sommer met die deur in die huis te val, wanneer het u vir die eerste keer u aandag aan letterkundige skryfwerk begin gee?
Ek sou sê dat het daar aan die begin van die 20er jare was. Ek het vroeger reeds die een en ander kleinigheid geskrywe, en alhoewel dit in tydskrifte opgeneem is, kan een mens nie sê dat het enige letterkundige waarde besit het nie. Eerst toe ek student aan die destijdse Grey Universiteitscollege geword het, het ek al meer in letterkunde begin belangstel. Daar was twee hoogleraars wie se lesings my vooral gehelp het om in die richting te ontwikkel. En hulle was professor A. Franken, wat hoogleraar in Nederlands was, en professor D. F. Malherbe, die hoogleraar in Afrikaans. Professor Franken was die nauwgezette, degelijke Hollandse geleerde, wat mij in die schoonheid van die Nederlandse letterkunde ingeleid het. Professor Malherbe se lezings het ons destijds sterk geboeid. Hij was dichterlijk en welsprekend. Hij het mij bewust gemaakt van die schoonheid van ons eigen taal, en van die onvervangbare kracht van die scheppende persoonlijkheid. Zo het het gekom dat ik zelf begin gedichten schrijven het, wat in 1926 als die bundel Stemmingsuren verskyn het.
Daarna verskyn verskeie digbundels uit Van den Heever se pen, insluitend die Nuwe Boord in 1928, waarvoor hy met die Hertzogprys bekroon word, en Aardse Vlam in 1938, Versamelde Gedigte in 1950 en 100 Sonette in 1955. Hier lees Chris van Niekerk van den Heever se gedig Agter Tralies.
Agter bloedbesmeerde tralies lê sy kop op sterk kloue, en in sy oë brand 'n geel-groen vlam. Sy vel roer bewerig en in sy nek is vreeslike kragte opgedam. Want in hom is die swarte vlaa van die drif wat alles wil verskeur, omdat hy so verneder is. In al sy klauwe klem die krag, en in sy senings wag daar 'n geveerde ratsheid vir die dodelike sprong. Maar voor sy oë hang die donker reepe van die tralies, en met 'n magtelose woede wat die dooie beskawing skeur, gaan sy gebrul die asfaltstrate deur.
Die poesie van Van den Heever word gesien as 'n voorstadium van die vernuwing wat die dertigers gebring het, en die opperman het Van den Heever as die eerste dertiger bestempel. Maar hy skryf ook van vroeg af reeds prosa.
Een mens kan sê dat ons destijds in een soort oorgangstijd gelewe het. Die groot volksdichters soos Sillier, Leipold en Totius het van hulle belangrikste werk gelever en die krachtige nationale lewe wat aan die begin van die eeuw ontketen is, het deur die jong opkomende taal tot uiting gekom. Ek het vaagweg besef dat ons poëzie na groter verfijning en verdieping moet neig, maar ek self was machteloos om so iets te bewerkstellig. Wel het ek dit bewonder, en die fijn gebouwde vers, die volmaakte vorm, het vir my een groot bekoring gehad. Nadat ek die universiteit verlaat het, was ek werkzaam as journalist. Daarom moest ik allerhande verslaan oor uiteenlopende onderwerpen opstel. Ook moest ik vertaalwerk doen. Dit is die beste breiwerk wat ik als schrijver kon krijgen. Maar die gewone stereotype couranttaal heeft mij niet tevreden gesteld. Ik heb wel vaardigheid gekregen en geleerd hoe om me uit te drukken. Maar in mijn ziel heb ik verlang naar die oorspronkelijke levende taal, naar die fris beeld zoals ik dit zo dikwijls op die plaats gehoord heb, naar die natuur en die natuurmens wat voor mij zo na aan daar die soort taal gestaan het. En zo het het gekomen dat ik tussen die stereotype courantberichten mij toevallig geneem het naar stukjes proza oor die plaasleven.
In van den Heverse proza oeuvre wordt van die beste voorbeelden van die plaasroman aangetref. Sy eerste novelle heet Op die plaas en het in 1927 verskyn. Daarna het verskeie romans gevolg waarvan Somer, wat in 1935 verskyn het, een van die bekendstes is. Hier volg 'n uittreksel uit die verwerking tot radio vervolgverhaal. Die verwerking is gedoen deur Per Maree en Susan van Wyk was die regisseur.
Die rugsak word ook nie lichtig in die hitte nie. Dankie toch vir die kultiekie. So lang heind wat ek vandag gekom het. Daar waar die afgemaaide stoppels in die berghang plank. Hoeveel daar had ek nie anders nie is daar gestaan. Son op tot son onder. Krom. Nou, bietjie rus. Dan verder. Verder. Al dit moet weg. Weg van my, gister. Weg van die verlede.
Pa, saad sal toch so bly wees as jy eendag op die kans gestaan brengend. Salig bly. Goed, dan beëindig jy jou studies net hier, meneer Boudet. Nie een semester langer.
Nog een ronde, man. Oh, nou deed je vertel.
Nou hard. Boutropic is verder terug en dan kom ons bij Lightning Shot. Achter Lightning Shot en omtrent 10 lengtes van voor een Sun Tonic. Bou hard, hakkie.
En toe, daar gaan die 5 jaar gewoon. Sy jou leer om jou hande aan geld te sit wat nie joude is nie.
So begin ons nuwe vervolgverhaal, 'n aanpassing vir die radio van Somer, deur C.M. van den Heever.
Nee, goed. Wakker word, jong. Die son brand, jong, ons gaar hier. Aproe maar, hy slaap en of hy klaar dood is.
Da Daar is nog daarom asem, oas, Tom.
Nee. Hey, ek sê, wakker word nou, seun man.
Het ek ingedit?
Gedit? Gesnork, ja. Dit heller oordag.
Excuse, oom. Dankie dat oom my wakker gemaakt het.
Ja.
Ek moet maar weer die waapad vat.
Nee, wat wou loop. Klim op die mylkar.
In ongeveer 1974 is 'n verwerking van Somer ook as 'n rolprent vervaardig. Die verwerking is deur André P. Brink gedoen, wat die roman as een van die klassieke werke in Afrikaans beskou het. Van den Never het geglo dat die skrywer, soos die skoenmaker, hom by sy lees moet hou.
Die skrywer kan alleen behoorlik skrywe as hy sy stof ken. As 'n mens suiwer en alleen skrywe oor karakters en gebeurtenisse, wat net in jou verbeelding bestaan, dan verneem die leser gauw die vals noot. Die verbeelding is belangrik, maar dit moet voortdurend op die werklikheid, op een doorleefde ervaring stof stoel. Daar is mense wat meen dat boeken oor die plaaslewe, soos langs die grootpad, somer en laatvrugte, die beste is wat ek geskrywe het, maar dat hulle nie hou van karakters wat in die stadromans optree nie. Maar dit is toch alles heeltemal naïef. Dat sekere oorgangstypes tussen platteland en stad vir geen een van ons aantreklik is nie, sal niemand ontken nie. Nogtans bestaan hulle, met hulle naapery, kultuurloosheid en gebrek aan die ou lewensstyl. En hulle moet uitgebeeld word soos hulle is. Dit vereis mensekennis en behoorlike kennis van die struktuur van die stadse maatskaplike lewe. En hierdie soort romans en kortverhale vereis tevens baie werk. Soos die platteland sy waarde en skoonheid het, so die stad ook sy waarde en skoonheid. Elkeen is een stuk werkelijkheid en moet uitgebeeld word in een stijl vorm wat by die inhoud pas.
Die roman Laat Vrugte het in 1939 verskyn en is in 1942 met die Hertzogprys vir prosa bekroon. Hier is 'n uittreksel uit Laat Vrugte, wat deur Eben Kruiwagen vir die radio verwerk is as vervolgverhaal.
Kom en kom, moet nie wacht tot morgen nie.
Maar pa, gee my net een kans. Ek maak het my broekspijp al recht.
Broekspijp? Jy moes die ding sonder een handperd gerei het. My da wat...
Ja, ek weet was pa bang vir niks nie, ek weet. Ek is ook nie.
Wees toch versigtig, seun.
Als recht, ma.
Hou, klein meneer. Klein meneer. Klein meneer, seun, ek rei.
Nee, ek zeg, dankie.
En wat is dit die keer, Henning? Moet ons vir jou nog een makpeld aan die ander kant ook vastmaak?
Dit is een uitgevete der duivel, die pa. Een mens kan mooblik as hy so aangaan nie.
Kom!
Vybrand, is dit nie nou genoeg nie, my man?
Stil, Betta! Kom, Henning. Hou julle smoele!
Vybrand, hy neem dan so stil!
Hou jou uit die ding, vrou! Wil jy meer? Is jy 'n boerseer of wat?
My pa wil sien dat ek my nek breek. Dit lyk my bra so.
Kom op! Kom op! Oh. Ek sal 'n man van jou maak.
Pa, ek klim nie weer op nie. Pa wil dat ek my nek breek.
Henning, ek sê nog net eenmaal vir jou, jy moet opklim.
Sybrand! Het is nou genoeg, my man.
Beta, ek het gesê jy moet jou uit hierdie ding uithou.
Die kind klim nie weer op nie. Wil jy hom dood, hè?
Vrou, jy het niks hier verloor nie. Wil jy die kind soos een pappert groot maak, of soos een ordentlige boersje?
Pa, los maar uit!
Ha, ja, loop! Gaan kryp onder jou maas en voorschoed en soos een pappert betaam! Ja!
Sybrand, jy is toch versichtig!
Janemarie, maak los die riem!
Maar meneer Sybrand, dit is doodzake die. Meneer kan slecht zeker...
Wil die stil, gee meer hy laat! Ja.
Sybrand, jy is versichtig!
Meneer, staan in die studio, klein meneer Henning!
Ek wens hy wil die perk nie so ongenadig slaan nie.
Oh, lieve vader, en spring die perk op en af, ek kan nie kyk nie.
Hou vast, meneer, Sybrand!
Sybrand! Oh, lieve vader, Sybrand, het jy seer gekry, my man?
Hier lees van den Never self die laaste twee paragrawe uit Laatvrugte voor.
Met daardie handdruk, lang en begrypend, met daardie blik, vast en sterk soos sy vader sy vroer was, maar toch so vol begrip, maak Henning om Sybrandse afstand van die aardse dinge makkelijk. want in die aanraking van sy seun het hy die komende geslagte aangeraak. Het hy gevoel dat terwyl hy in vervulling van hy toch in die nageslagte, wat uit hom voortgekom het, sal herlewe, soos die boom telkens weer verrys uit die jong stam. Nou kan hy sterwe, want die rus het gekom met hierdie bevredende aanraking, met hierdie belofte van deurstromende lewe. So sterk soos we Henning nou is, was hy ook eenmaal, en dit is goed, dit is een diepe troos om te weet, dat hy wat straks soos een herfstblaar grond toe sal moet daal, deur Henning, deur sy kleinkind, verbonden is aan die oneindige kringloop van die tye en aan God.
En hoewel van den Heever een baie productieve skrywer was, was die proces nie vir hom maklik nie.
Nee, ek vind dit nie maklik nie. Ek verneem van ander dat skrywe vir hulle so'n genot is en dat hulle baie bladsy op een dag kan skrywe. Dit kan ek nie doen nie. Skrywe is vir my swaar werk en toch voel ek my gedwongen om te skrywe. Ek vind dat een mens nie meer as 2 folio bladsy op een dag moet skrywe nie. Maar jy moet gereeld skrywe, elke dag as dit kan. Dit is natuurlijk onsin om te praat dat jy wacht op die inspiratie. Die geoefende skrywer sy hele lewe is die ene inspiratie, want dageliks sien hy dinge wat hy wil uitbeeld, of kom hy op een treffende idee af. Maar door gereeld te skrywe, leer een mens beter skrywe. So gaan het ook met die skilder. Een mens moet ook nie skrywe as jou geest moeg is van die dagse werk nie. Jy moet fris voel en jou sintuie moet levendig wees. Daarom is dit die beste om in die more te skryf. Ek het nog nooit een roman, nie eens een kort verhaal in die avond geskrywe nie. Met ander skrywers is het andersom. Hulle werk die beste in die nacht. Daar is een duisternis van redes waarom sommige mense nie van een skrywer sy werk hou nie en waarom ander weer verkies om het te lees. Maar die publiekse smaak en grille kan geen leidraad vir een skrywer wees nie. Hy moet alleen skrywe soos hy dit innerlik sien en belewe. Hy moet trouw wees aan sy skrywersaard en die bietjie talent wat hy ontvang het, so suiwer as moontlik weergee. As mense wat hou van lichte leesstof sy werke te ernstig of selfs te zwaarmoedig vind, dan moet hy hom maar daarby neerle. Hulle het hulle smaak en hy het sy eie neiging. Elk diertje zijn pleziertje, zei die spreekwoord. Al deurstadig maar gereeld te werk heb ik al reeds heel wat geschreven. Tot dusver heb ik oor die 30 boeken geschreven. Van tijd tot tijd heb ik kortverhalen voor tijdschriften gereed gemaakt en een mens is inderdaad verbaasd als je hulle uiteindelijk allemaal in boekvorm zien. Ik meen dat die boek waaraan ik die langste gewerkt heb, die levensgeschiedenis van Genal Herzog was. Ik heb zowat 8 jaar daarin gewerkt. Bij die schrijven van romans en kortverhalen krijg je mens natuurlijk een gedachte, maar het is eerst als je begint schrijven dat het vorm vat. Een karakter ontwikkelt terwijl je schrijven, dikwijls helemaal anders als wat je bedoelt. Die moeilijkste van een roman is de eerste helft. Als een mens je fundamentstenen eerst goed geleid, is het makkelijker om verder te werken. Maar om goed te werken, moet een mens gedurig in de atmosfeer van je roman kan blijven leven. Uiterlijke sturing belemmert dikwijls die innerlijke gaafheid van die werk. Geduldige innerlijke concentratie en liefdevolle aandacht aan je stof, blij en vereiste. Wat echter ook opvalt is hoe die publiekse smaak met die verloop van jaren verandert. Dit leek voor mij partijdaar of er niet meer veel smaak heeft voor romans over die grond, over die platteland, over die strijd van die boer niet. Toch zal daar die thema's mij altijd blijven boeien.
Benevens sy werk as skrywer en as akademikus, was van den Heever ook nou betrokke by die skrywersgemeenskap en in 1934 was hy een van die stigterslede van die Afrikaanse Skrywerskring. Die doel van die organisasie was om Afrikaanse skrywers aan te moedig en die publikasie en verspreiding van Afrikaanse boeke te bevorder. In 1951, met die totstandkoming van die tydskrif vir letterkunde, het van den Heever ook die eerste redakteur van die tydskrif geword. Van den Heever is op 8 Juli 1957 op 55-jarige ouderdom oorlede. Een van sy kollegas, Abel Coetzee, het so aan hom hulde gebring.
Gebore in 'n konsentrasiekamp op 27 Februarie 1902, sou Christiaan Maurits van den Heever aan 'n geslag mense behoort wat telke male die ondergang van eie volk en kultuur van aangesig tot aangesig gesien dreig het. Kinders van die oorlog het hulle nogtans nie langs die pad in die as gaan sit nie, maar met onverwoesbare ywer deur eie arbeid en inspanning die ondergang van hulle soort bekamp. Na een school- en universiteitsloopbaan in Bloemfontein en Nederland, het het vir hom, wat aanvankelijk als journalist werkzaam was, gauw duidelijk geword waar sy roeping lê in dienst van sy volk. Hy sou dien met die woord, hoofdzakelijk die geskrewe woord van die veelzijdige kunstenaar, wat te midden van die drukte van sy amp die tyd kon uitspaar en vir 'n mense leeftijd feitelik elke jaar minstens een boek aan sy omvangrike leserskring geskink het. Hy het hartstochtelik geglo dat die Afrikaanse taal en kultuur maar op een manier beveilig en bestendig kon word, namelijk door middel van aansien en waardigheid wat verkry moes word door een gesonde en bloeiende letterkunde. Hy self het aan die werk gegaan en door die jare heen aan die werk geblei om sy geloof om te skep in dade en om aan sy tydgenote die weg te wys wat uitloop op verweesliking van die volkstrewe. In sy tyd en onder sy landgenote was Christiaan Maurits een van die grootste vriende en een van die arbeidsaamste ywerigers in belang van die Dietse boek in die ruimste sin van die woord. In hierdie opsig was hy nog kunstenaar van die ou soort. Dit was hy, die kunstenaar wat gestaan het as geroepene in diens van sy volk, nie net as kunstenaar nie, maar as volksman, die sogenoemde dichterprofeet. Sy lewe lank het hy een levendige belangstelling gehad in die lotgevalle van sy volk, in hulle kultuur, in hulle geestestrominge, in die tekens van siekte of van groei wat hulle vertoon het. As lid van een jong, klein volk het hy instinktmatig aangevoel dat ons stryd een stryd is om aansien te verwerf in ons eie oë en in die oë van die buitenwereld. En die beste manier om dit te bereik was vir hom die nastreef en verkryging van ewewig. Die strijd om eeuwig, so het hy sy inzicht vertolk aan sy tydgenote. Hy het geglo dat die Afrikaanse kultuur dusver sy hoogste bloei, sy vormgeving in die landelike omgeving bereik het. Daarom het hy aanvankelijk ook geglo dat groei in die volkslewe slechts op ons boerenplaatsen volgehou kon word. Later het sy inzicht verander. Op die plaas het hy gesien hoe lelijk die lewe gemaakt kan word door inwendige droogte. Hy het gesien hoe ryk die lewe kan opbloei in die somer. In talle boeke het sy liefde vir die landelike gestalte aangeneem. Maar gaandeweg het hy besef dat nie die uiterlike omstandighede een mens, een volk of een kultuur groot maak nie, maar die innerlike gestemdheid. In talle romans, novelles en kortverhale het hy sy mense beskryf in hulle aanpassing by die nieuwe, die stadsomgeving. Met diepe inzicht en liefde het hy uitgebeeld en gekastei en die eeuwige les verkondig. Slechts in die kennis van jouself en in die oorwinning van jou zwakhede leid die moontlikhede van grootheid. Slechts deur jouself te oorwin, word jy een held. Die onmenslikheid van mens teenoor mens, die verbreking van die sedewette van naaste liefde, die verbreking van die eeuwigheidsverband deur die mens as gevolg van hebzug, jaloezie, grootdoenerij, onbegrip. Dit was die lelijke dinge wat hy telkens weer uitgebeeld het, want hy was idealist wat soms tot razendes toe verbitter kon word oor die illusie van die lewe.
In 1959, 2 jaar na sy dood, het D.F. Malherbe die huldigingsrede gelever toe die skrywerskring 'n gedenksteen vir Van den Heever opgerig het.
Hy was een beskeie en een nederige mens. Dit bleek daaruit dat hy nooit na poste gejaag het nie. En dat hy nie een van die strewers was wat met diplomatie en met beplanning probeer sorg dat hy iets kan bereik in die wêreld nie. En dan ongelukkig is, omdat as hy iets bereik het, die bereikte toch maar weer een leë dop in hulle hande is. Een ander bewys is, wat ek nou persoonlik bygewoon het, is dat ons herhaaldelik, jaar na jaar, by hom moes aandring dat hy die voorsitterskap van die skrywerskring toch moet continueer. So vind ons dat die man nie net in hierdie opsig, maar ook daarin dat hy een man was met diep innerlijke kultuur, met een diep menselijke gevoeligheid, minzaam, verdraagzaam, wat sy leven gestel het en gerig het tot veredeling van sy naaste. Hy het die eenzaamheid gesoek, liever in sy studeerkamer as op die verhoog. Daar is dikwijls besware gekom teen die werking van die Ewer. Daar is gesê dat daar een al te veel deurlopende sombere toon in sy werk is. Dit mag gekom het van diegene wat soos die porselein gras op die uiterste oppervlakte woon en daarmee tevrede is. Hy was een man van behoudende kracht. En hy het hom beëiwer vir die goeie boek.
Christiaan Maurits van den Heever was een man van sy tyd. Vooral sy prosa gee belangrike inzichte oor die tydsgees waarin dit geskryf is. En sy oeuvre kan as 'n belangrike tydsdokument van die Afrikaanse letterkunde van die eerste helfte van die 20ste eeu gesien word. Baie dankie aan Karen de Tooy van die SAIK se klankargief vir die beskikbaarstelling van die argiefmateriaal. Die dokumentaar C.M. van den Heever, 'n man van sy tyd, is saamgestel en aangebied deur Ina Strydom. Thank you.